Dankjewel ook weer Frans voor de voordienst. Dankjewel ook mensen dat jullie allemaal vanochtend zo vroeg waren. Wat een rust is dat eigenlijk, hè? Hier gewoon rustig kan komen, kan zitten. Een heerlijk warme omgeving. Ik heb vanochtend heerlijk uit mogen slapen. En uitslapen betekent voor mij dat ik na 7 uur naar bed kom. Dat betekent dat ik nu ongeveer nog half slaap. Zo'n gevoel heb je. Als je er niet zo vaak uitslaapt, dan... Dus ik moet nog wakker worden. Misschien is het ook wel genade van de Heer dat ik wat rustiger ben. Dit is een onderwerp waar ik heel enthousiast over ben. En ik hoop dat de Heer ons zal leiden. Ik heb vorige week een poging gedaan om vanuit de kerkgeschiedenis wat mee te geven. En ik heb begrepen dat het niet altijd even makkelijk was. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik hoop dat u in ieder geval ook gezien hebt dat de discussie die gaande is en die ik hier vandaag ook weer verder voer, een oude discussie is. Maar wel een belangrijke. En voordat we verder aan de preek gaan, zullen we gewoon Johannes hoofdstuk 6, vers 35 tot 40 lezen. Dan hoop ik ook naar hoofdstuk 10 te gaan van Johannes. En als we dan nog tijd over hebben, pak ik hoofdstuk 1 van Efeze er nog even bij. Dat is heel kort. Daar wil ik een paar opmerkingen over maken. Maar de twee teksten in Johannes zijn wel de hoofdteksten waar ik vandaag bij stil wil staan. Eigenlijk vanuit de tekst, vanuit de gedachte, weten we het nog, God redt zondaren. En dat zal ik aan het eind ook nog iets wat verder uitleggen. God redt zondaren. En ik heb u vorige week laten zien en ook laten proeven dat niet iedereen dat zo daadwerkelijk ook beleidt. Johannes hoofdstuk 6 vers 35 tot 40 gaan we lezen. We vallen midden in een stuk van het brood des levens. En dit is nadat Jezus die maaltijd gegeven heeft aan de 5000, ongeveer een jaar geleden. Ja, als we in het Markus evangelie zitten, waar wij zitten, hoofdstuk 10, vers 45, een jaar daarvoor, heeft dit plaatsgevonden. Dus dan heeft u gelijk een beetje gedachten waar we zitten. Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus. En Jezus zeide tot hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. En wie in mij gelooft, zal nimmer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. En dan de verse van onze tekst voor vandaag. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik in geen zins uitwerpen. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar het opwekken ten jongste dagen. Want dit is de wil van mijn vaders, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, of hebben, en ik zal hem opwekken, ten jongste dagen. Tot zover onze eerste tekst. En ik wil graag verder met de uiteenzetting van de gedachte van God redt zondaren. En ik geef toe, het was een hele boterham vorige week, maar eigenlijk kwam het erop neer wat ik wilde zeggen. We hebben daarin kunnen zien dat de kerk van Jezus Christus in tweeën gedeeld is. Eén gedeelte zegt God redt zondaren en een andere zegt God heeft de mogelijkheid gegeven om zondaren te redden. In Christus. Allemaal in Christus. Ik heb daarbij laten zien dat de remonstranten onderwijzen dat Jezus gestorven is voor de zonde van alle mensen, van alle tijden, van iedereen, overal die ooit geleefd heeft, waar dan ook, wanneer dan ook en hoe dan ook. Jezus heeft het voor iedereen mogelijk gemaakt om verlost te worden. Het hangt alleen af persoon tot inkeer komt. Ik heb dat het remonstrantse geloof genoemd. Een ander woord is het Arminiaanse geloof. Maar die titel heb ik achterwege gelaten. Zodat u niet met een voorbereide gedachte kwam, maar dat u eens andere termen daarbij hoort en dat het ook veel bredere invloed heeft dan één persoon. Wel, iemand kwam na de dienst naar mij toe, die vroeg, Erik, is dit van grote invloed? De evangelische wereld? De overgrote meerderheid gelooft dit. Dat is alles wat ik zeg. Ja. Dat is alles. Per gemeente is dat verschillend. Maar dit is wel de overgrote meerderheid die inderdaad gelooft dat Christus voor de zonde van de hele wereld gestorven is. Ik moet eerlijk zeggen, dat zult u ook de komende weken van mij horen. En waar wij als gemeente ook voor staan. Is dat de Bijbel onderwijst dat het offer van Christus heel specifiek was. Hij stierf aan het kruis. En niet om de term nou vaak te gebruiken, maar het is toch wel een belangrijke term in dit verhaal, zeker vandaag. Christus stierf van het kruis voor de uitverkorenen. Christus stierf voor zijn kudde. Hij ging naar het kruis om specifiek een offer te brengen voor een specifiek bepaalde groep. Dat heb ik vorige week gekoppeld aan de contra-remonstranten. Ik had ook kunnen noemen het Calvinisme. Dat heb ik achterwege gelaten. Anders plakt u het aan één man vast. Dat is niet waar. Het is een hele stroming in de kerkgeschiedenis die al begon bij Augustinus en continu doorgang heeft gevonden, waar velen, velen, velen in gevolgd zijn. Calvijn heeft het alleen, denk ik, bij zijn, samen met Luther. En we hebben daar vorige keer ook Beza bij gehoord. Theodor Beza, mannen die het verder hebben uitgewerkt. Zeker in de tijd van Calvijn, toen de verlossingsleer centraal kwam te staan, door genade alleen, door geloof alleen. Lijkt het alsof hij daarmee gekomen is, maar verre zij het van Calvijn. Het was iets wat al eeuwen leefde in de kerk. Ik wil mij wederom sterk maken dat Christus een specifiek betaalde verzoening heeft. We noemen dit ook wel beperkte verzoening. Niet beperkt tot een aantal zonden van de uitverkorenen, beperkt voor een beperkte groep en alle zonden daarvoor gedragen heeft. En waar komt het uit voort? Heel eenvoudig deze vragen: voor wie stierf Christus? Voor wie betaalde hij de straf aan het kruis? Voor wie was Jezus een zondeoffer? Was het Gods bedoeling om zijn zoon aan het kruis te zenden om de hele wereld te verzoenen? Oh, er zijn teksten die daarover spreken, die zullen we nog behandelen. Iedereen die geleefd heeft voor, tijdens en na het leven van de Heer Jezus, is die daarvoor aan het kruis gegaan? Of zijn er ook mensen waar Christus voor het aan het kruis gegaan is, die uiteindelijk toch in de hel belanden? Dat zijn altijd de vragen die we hierbij moeten stellen. Mensen voor wie Jezus te vergeefs aan het kruis gegaan is. We zouden ook kunnen stellen van, gaat er bloed van de Heer Jezus Christus verloren? Om het zomaar te stellen. Daarom wil ik u ook zeggen, en ik kan daar het woordje ik neerzetten, maar als gemeente staan wij duidelijk dat wij geloven met heel ons hart, en als u daar nog niet bent, dan hoop ik dat u daar komt. Ik kan u zeggen dat mijn Bijbel onderwijst, en dat ik dat met heel mijn hart geloof, dat de Bijbel helder, duidelijk en onomstotelijk bewijs levert dat Christus als overwinnaar aan het kruis gegaan is en verzoening gebracht heeft voor al zijn uitverkorenen. Maar zelfs meer dan dat, hij heeft de verlossing verworven, hij heeft het verzekerd en hij zal het bewerken door het offer heen. Het is niet een optie, het is een garantie. Hij heeft veel meer gedaan en dat is hetgeen waarom ik hier ook zo'n groot pleidooi voor had. Hij heeft veel meer gedaan dan obstakels weghalen. Hij heeft veel meer gedaan dan de weg geopend tot de Vader. De wegversperringen weggehaald. Hij heeft verlossing verworven en verzekerd voor iedereen die gelooft. Dat kunnen we ook stellen. Hij heeft een specifieke verlossing bepaald voor een specifieke verzoening. En vandaag wil ik het argument aanhalen, het eerste argument in onze discussie, de eenheid binnen de drie-eenheid. Eenheid in de drie-eenheid. Ik laat dat aan de hand van vier. Het schema bestaat uit vier punten. De Vader geeft een geschenk, de Zoon neemt het geschenk aan, de Zoon doet wat de Vader wil. En als laatste wat de Vader wil de Zoon. Johannes hoofdstuk 6, vers 37a. Eenheid in de drie-eenheid. En u denkt van, dat is begrijpelijk, is het niet? Een drie-eenheid betekent al dat ze eenheid hebben. Wel, ik wil u aan laten tonen dat dat juist het punt is dat ik maak. En dat het zo belangrijk is. En dat daar een grote waarde in zit. Johannes hoofdstuk 6. Ze hebben net allemaal voedsel gehad. Weet je wat nog? Ze hadden hun buik vol. 12 mannen waren erover. En een dag later zijn ze op zoek naar de Heer en de Heer zegt, waarom kom je? Je komt niet omdat je het brood des levens wil hebben, maar omdat je buik gevuld wil hebben. Zo gaat hij weer in het onderwijs. En er komen mannen bij hem en hij gaat inderdaad vertellen van, ik ben het brood des levens. Dus hij heeft weer zijn groep, zijn menigte voor hem en zegt, ik ben het brood des levens. We hebben het net gelezen. En hij begint daar te spreken over een heel specifiek onderwerp. En het gaat hier over het geloof, dat zien we ook in vers 36. Kijk maar eens, maar ik heb u gezegd dat gij niet gelooft, ook al hebt gij mij gezien. Weet we nog de wonderen, die getuigen van zijn godheid, dat hij de Messias is. En wat zegt hij, gij gelooft niet. En dan gaat hij inderdaad onderwijzen over het geschenk van de Vader. En dan zegt de Heer dit: alles wat de Vader mij geeft. Alles wat de Vader mij geeft. Alles is enkelvoud. Het is een collectieve groep. Een geschenk van de Vader voor de grondlegging van de wereld. En we zullen daar straks nog wat teksten bij halen. Voor de grondlegging van de wereld heeft de Vader een liefdesgeschenk gegeven aan zijn Zoon. Een declaratie is het van Gods absolute soevereiniteit. Van alles wat de Vader bepaald heeft, geeft hij als een geschenk aan zijn Zoon. Kunt u zich dat voorstellen als de Heer Jezus daar spreekt en inderdaad zegt: alles wat de Vader mij geeft. Dat dat een declaratie is van een absoluut soeverein hemelse Heer die alles bepaalt. Voor de grondlegging van de wereld een groep heeft uitgekozen. Een liefdesgeschenk van de Vader aan de Zoon. Meer is het niet. Meer zijn wij niet. Mensen hebben moeite met dat God verkiest. Het is een liefdesgeschenk van de Vader aan de Zoon. De Vader kiest een groep waarvan die zegt, iedere ziel die zal gered worden, die in de persoonlijke relatie met Jezus Christus treden, we zullen dat zo nog verder zien, is een liefdesgeschenk van de Vader aan de Zoon. Alles wat de Vader mij geeft. Is dit ook in Efeziërs hoofdstuk 1 vers 4. Voor de grondlegging van de wereld heeft hij ons uitverkoren in hem. Het geschenk van de Vader aan de Zoon. Mensen, dit is niet een abstract feit. Ik kan horen over mensen die zeggen, ja maar uitverkiezing is moeilijk. Dit is in de drie-eenheid gebeurd, in de drie-eenheid. Is volmaakte harmonie, is volmaakte liefde. Een vader die zijn zoon een geschenk wil geven. En inderdaad zegt van, zoon, alles wat ik jou geef is voor jou. Als mijn geschenk aan jou. Maar vader zijn ongekende, onmetelijke liefde voor de zoon. Die dat speciaal wil uiten. Zodat de zoon een object krijgt. Waar hij eeuwig aanbeden wordt. Dat hij werkelijk centraal staat tot in eeuwigheid. Dat hij een kudde krijgt, een bruid wordt het ook genoemd. Om hem te eren. Zo lief had de Vader de Zoon. Dat de Zoon een geschenk krijgt van de Vader. Alles wat de Vader mij geeft. Dat zien we daar in de onmetelijke liefde van de Vader voor de Zoon. Dit is niet koud, dit is niet kil, dit is niet abstract. Dit is Gods liefde, God de Vader zijn liefde voor zijn Zoon. Die hadden we stilgestaan. En dit is niet abstract. Dit is niet een koud dogma. Dit is een van de meest hartverwarmende, glorieuze dogma's. Van God de Vader voor God de Zoon. En wat zegt de Heer Jezus dan verder? Alles wat de Vader mij geeft. En het ging over de geloof, dat zij die niet geloven. Daar zullen we straks nog helderder over worden. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. De Vader geeft een geschenk aan de Zoon, maar het is niet zo dat dat mogelijk komt. Nee, er is een garantie. Ze zullen komen. Zal tot mij komen, het hele geschenk. Ik plaats hier ook dingen in, hè. Ik wil mij beperken tot één vers, anders moet ik jullie doorheen de hele Bijbel laten crossen. Maar ga eens verder naar vers 44. Niemand kan tot mij komen, zegt de Heer Jezus, dan dat de Vader hem trekken. Ze zullen komen. Zegt de Heer Jezus tegen zijn kinderen, tegen de mensen. al het hele geschenk wat de Vader heeft gekozen en aan zijn Zoon heeft gegeven voor de grondlegging van de wereld. En dat zullen we nog zien als we naar Efeze gaan, want we zijn verkozen in hem voor de grondlegging van de wereld. Dat de Vader inderdaad zijn geschenk aan de Zoon geeft en inderdaad waar de Heer Jezus van zegt te zullen komen. En waarom? Omdat de Heilige Geest gezonden wordt door de Vader en de Zoon om een ieder te trekken. Die de Vader als geschenk aan de Zoon gegeven heeft. En ieder die tot het geschenk behoort zal komen, die zal geroepen worden, die zal getrokken worden, die zal tot bekering gebracht worden en wedergeboren en heiliging en verheerlijking. Kunnen we zien dat het niet alleen een onmetelijke liefde is van de Vader voor de Zoon, het is een onweerstaanbare liefde. Ze zullen komen. Iedereen? De Vader aan de Zoon gegeven heeft, zal komen. Het hele geschenk, het complete geschenk, zal aankomen bij de Zoon. Wat staat er dan in 37b? Zal de Zoon het aannemen, het geschenk? Tuurlijk. Tuurlijk neemt de Zoon het geschenk aan. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Proeft u de eenheid in de drie eenheid? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. In het laatste stukje zal ik geenszins uitwerpen. In de Griekse tekst staat daar een dubbele negatief. Zal ik niet uitwerpen. Daarom vertaalt de NBG er ook als geenszins. Een bekrachtiging van uitwerpen. Nee, niet uitwerpen. Geenszins uitwerpen. De Zoon is in volledige harmonie met de Vader. De Vader geeft een geschenk aan de Zoon, een bruid. En de Zoon zegt, tuurlijk neem ik die aan. Tuurlijk is dat het geschenk wat ik voller met open armen aanneem. Wat je hier ook ziet is dat de Zoon volledig instemt met het geschenk wat de Vader geeft. Ik zal geenszins uitwerpen. Geen zin. Wat de Vader besloten heeft, neem ik van harte aan. Wat de Heer Jezus hier ook zegt. Alles wat nodig is om dat geschenk te verwerven, zal ik verwezenlijken. Alles wat nodig is om dat geschenk in ontvangst te nemen, zal ik doen. Ik zal het geenszins uitwerpen. Alle personen in de drie eenheid in volmaakte harmonie. Matthäus 22, vers 14. Dat kunnen we zien. Velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. We zitten nu met ons allen in de hemel, in de drie eenheid. Kijken hoe voor de grondlegging van de wereld het plan van verlossing begonnen is. Het is specifiek, het is exact, en het verklaart, wordt helemaal verklaard door de harmonie in de drie eenheid. De Vader verkoos, gaf een geschenk aan de Zoon. De Zoon zegt, dat accepteer ik volledig, Vader. Ik zal het in geen zin uitwerpen, het hele geschenk neem ik in ontvangst. En de Heilige Geest wordt later uitgezonden om de hele kudde van de Heer Jezus zijn geschenk bijeen te brengen. Er is een aanname. Wie tot mij komt, zal ik in geen zin uitwerpen. De zoon heeft dezelfde groep voor ogen als de Vader. Hier is harmonie. Als de Zoon naar deze wereld kwam voor een andere groep dan de groep die hij van zijn Vader ontvangen had voor de grondlegging van de wereld, dan was er verdeeldheid in de drie eenheid. Als de Zoon naar het kruis wandelt en zegt van ik sterf voor de hele wereld, is er oneenigheid in de drie enige. Niets is minder waar. De Vader, de Zoon in volmaakte harmonie. De Zoon kwam, de grootste geschenk in ontvangst te nemen. De Heilige Geest wordt uitgezonden om dat precieze geschenk bijeen te brengen. Exact. De Vader verkoos, de Zoon verlost, de Heilige Geest trekt, roept, bekeert en brengt ze bij de kudde. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Als je dit leest, straks gaan we naar hoofdstuk 10. De goede herder. Geeft niet bemoediging voor ons ziel, dat hij een betrouwbare herder is. Dat als je tot zijn kudde behoort, dat je daartoe behoort. Dat hij ook inderdaad de garantie geeft van, er gaat niemand verloren. Overal waar hij zijn leven voor aflegt, dat vind ik bekend. Daar kwam de herder voor. Die gaat niet verloren. Die wordt niet uitgeworpen. Die wordt niet verbannen. Tuurlijk niet. Dat is een geschenk van de Vader aan de Zoon. En de Zoon zegt, dat geschenk, Vader, dat zal ik koesteren. Want ik krijg het van u. En ik zal het volmaakt binnenbrengen. Alles wat nodig is om die groep te verwerven, zal ik alles doen. Iedereen gaat verloren. Niemand. Dat is de verlosser die ik tegenkom. Dat is de verlosser die ik ken. Maar de Zoon doet de wil van de Vader. Kijk eens in vers 38. En dit hebben wij al zo vaak gehoord. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Maar Jezus bevestigt hier de eenheid met zijn Vader. Is het niet? In wat voor context? Wel, er zijn nog heel wat andere contexten, maar de context hier, inderdaad, we spreken wel eens in de algemene zin. Jezus kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te doen. Want straks zullen we het nog zien. Wat was de wil van de Vader om zijn leven af te leggen voor losprijs voor iedereen? Nee. Veel. Kudde. Het is een declaratie dat hij kwam om de wil van de Vader te doen wat de Vader bepaald had dat hij moest doen. Hij kwam om Gods raadsbesluit in volmaaktheid uit te voeren. Hij kwam niet om zijn eigen wil te doen. Dat hebben wij zo vaak gelezen. Laat ik er een paar noemen. Ze staan ook bij u op het schema. Johannes 4, 34. Zei tot hem, mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. En zijn werk te volbrengen. Het zijn belangrijke declaraties die de Heer hier geeft. Wat zegt dit? Dit zegt eenheid in de drie eenheid. 5:30 van Johannes. Ik kan van mezelf niets doen, gelijk ik hoor oordeel ik en mijn oordeel is rechtvaardig. Want ik zoek niet mijn wil, doch de wil van hem die mij gezonden heeft. 12:49. Want ik heb niet uit mijzelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, of heeft gezonden, heeft zelf mij een gebod gegeven, wat ik zeggen en spreken moet. 14:31. Maar de wereld moet weten dat ik de Vader lief heb en zo doe, als mij de Vader geboden heeft. En dan in het hoge priestelijk gebed. En alleen het hoge priestelijk gebed is al een sluitende zaak. Voor wie? Christus. Aan het kruis kwam. En daar zullen we misschien nog tegenkomen. Vandaag in ieder geval niet. 17:4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen die gij mij te doen gegeven hebt. Dit is een declaratie van eenheid in de drie-eenheid. De Zoon kwam om de wil van de Vader te doen. Maar dat is de vraag dan. Maar wat is de wil van de Vader? 6:39. Jezus laat het zijn mensen niet aan een draadje hangen. Hij zegt, ik kom de wil van de Vader te doen. Wat zegt hij dan? En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. 6:39. Ja? Wat de Vader wil de Zoon. Wat de Vader wil de Zoon. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Wel, Jezus heeft net gesproken over alles wat Wat de Vader hem geeft, neemt hij aan. Alles wat daarvoor nodig is, zal hij doen. En als hij dan hier spreekt over ik zal de wil van de Vader doen, dan is dat niet van, wel, op woensdagmorgen ben ik in Cavernum in de synagoge ben ik aan het onderwijzen. Op donderdagmiddag ben ik bij Jairus om zijn dochtertje tot leven te brengen. In deze context is de wil van de Vader heel duidelijk. Dat het gaat dat de Zoon kwam om te doen wat zijn Vader hem opdroeg om te doen. Om alles wat gegeven werd aan hem, om ieder die ook werkelijk tot zich te nemen. Die neem ik aan. Ik zal ze in geen zin uitwerpen. Dat is de wil van de Vader. Daar kom ik voor. Daarvoor word ik gezonden, zegt de Heer Jezus. De Zoon werd gezonden naar deze wereld om het eeuwig raadsbesluit van de Vader te bewerken. Het was zondaren te redden. En welke zondaren? 39b. Dat ik van alles wat hij mij gegeven hebt, niets verloren laat gaan, maar opwekken de laatste dagen. De jongste dagen, de laatste dagen. De jongste dagen. Dat was de wil van de Vader. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, en hij koppelt het weer terug. Alles wat gegeven is, dat is de wil van de Vader. Dat ik niets verloren laat gaan, maar opwekken de jongste dagen. Dit alles is weer enkelvoud. Het is de grote groep die uitverkoren zijn. Het is het volle aantal. Jezus kwam naar deze wereld om de wil van de Vader te doen, uit te voeren om de uitverkorenen te redden, van begin tot eind. Voor de grondlegging van de wereld had hij het gekregen. Ze waren voor de grondlegging van de wereld verkozen in hem. De Heer Jezus zegt, ik zal hen opwekken ten jongste dagen. Volgens mij is dat het complete verhaal van verlossing, of niet? Dat is begin tot eind. Dat is iets meer dan een mogelijkheid creëren om de hele wereld te verlossen. Dit is de garantie dat het gaat gebeuren. Hier straalt een zekerheid vanuit dat Christus kwam om zijn leven te geven voor de kudde. Dit is het begin en het eind aan één gekoppeld. Eeuwigheid verleden tot eeuwigheid toekomst, de jongste dagen waar de eeuwigheid begint en knalt en tot een eeuwigheid blijft bestaan. Dit is Romeinen 8, 29, 30. Die hij tevoren gekend heeft. Of die ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid van zijn Zoon. Opdat hij eerst geboren zou worden onder vele broeders. En vers 30, die bestemd heeft, die heeft die geroepen, die geroepen heeft die gerechtvaardigd, die gerechtvaardigd heeft die verheerlijkt. Dit is begin tot eind. Die verkozen heeft, bestemd, wat is dat? Van tevoren een plaatsbepaling gedaan. Dat zijn degenen die ik apart gezet heb. Dat is het geschenk voor de Zoon. Die heb ik bestemd. Dit is, in het Engels noemen ze dat de golden chain of salvation. Dit is de ketting die onbreekbaar is. Dit zit, dit staat als een huis. Van start tot finish is er eenheid in de drie eenheid. Vers 40. Dit is de wil van mijn Vader, alsof hij het nog niet genoeg gezegd had. Zegt hij het gewoon nog een keer. Dit is de wil van de Vader. Dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven hebben. En ik zal hem opwekken ten jongste dagen. Wij kunnen net zo goed spreken over alle gelovigen, dat Christus voor alle gelovigen aan het kruis gegaan is. En waarom? Dat zijn al uitverkoren. En de deur staat open voor elke gelovige. Dit is niet een eliteclub. Nee, dit is een geschenk. Elk persoon, de Vader, gegeven aan de Zoon, is meer dan welkom. De hele bruid. Hele bruid ziet naar de Zoon en gelooft in hem. Hoe komt dat? Wel, dat is weer vers 44. Het is de Heilige Geest die hen gelovig maakt, die hen bewerkt, die hen bekeert, die hen trekt, zodat zij de Zoon zullen zien, zodat zij hem aanschouwen en in hem geloven. En wat doet de zoon? Die geeft eeuwig leven. Staat erachter. Eeuwig leven hebben. Dit is wat de zoon geeft. De zoon betaalt de volle prijs voor de zonde van deze groep, zodat hij ze eeuwig leven kan geven. Maar dat was het doel van de vader. Hier heb je een bruid. Hier heb je een geschenk. Een gedefinieerd geschenk. Het is compleet. De zoon wil je alles doen wat nodig is om deze van begin tot eind te verlossen. Ja, vader, dat wil ik doen. Dat betekent dat je eerlijkheid voor een groot gedeelte niet mag gebruiken. Vader, dan moet ik sterven aan het kruis. Wel, zoon, dat is exact wat moet gebeuren. Dat weet ik, vader. Je zal lager dan engelen zijn. Je zal lager zijn dan de laagste mens. Dat heb ik voorover, vader. Want ik wil hem eeuwig leven geven. Omdat u een geschenk aan mij geeft, wil ik daar alles voor doen. Want het is uw liefdesgeschenk aan mij. Maar vader, hoe komen ze dan? Wel, wij zenden de Heilige Geest. Klopt, vader. Wij zenden de Heilige Geest. Die over de wereld gaat. In elke tijd, in elk seizoen. Elk kind dat u aan mij gegeven heeft, bewerkt en het zal komen. Wat een geschenk. De vader verkozen groep, de zoon neemt het aan, is een volledige harmonie met exact hetgeen wat de vader hem aanbiedt. En als we dan vers 44 lezen, en ik wil daar niet te veel in lezen, maar dit is wel wat hij doet, is dus dat het de Heilige Geest trekt het. Trekt de hele bruid samen. Brengt het bijeen, volmaakt de harmonie. Proeven we die eenheid in de drie eenheid. Nu laat ik dit eens in contrast zetten met onze lieve, dierbare broeders in de Heer die dit anders zien. Die geloven dat God de Vader door de tunnel van de tijd keek en zag, wel, er zijn mensen die zullen reageren op de uitnodiging. Zij die tot geloof komen, verkies ik. Dat is fijn. Dus daar praten we over. Dit is een bepaalde groep. Daar heb ik niks op tegen. De zoon komt naar de wereld, maar de zoon gaat naar de wereld voor een hele andere groep. De zoon gaat naar het kruis voor de hele wereld. En de Heilige Geest. Nou, de verlossing is voor iedereen beschikbaar. De Heilige Geest klopt evenredig aan ieders hart, zonder onderscheid, zonder verschil. En hij werkt dus alleen met die mensen die het evangelie horen, het woord van God. Dat is weer een kleinere groep dan de hele wereld waar de zoon voor gestorven is. Maar het is een grotere groep dan zij die tot geloof komen. Die de vader had uitgekozen. De vader werkt met een kleine groep. De zoon werkt met alle mensen van alle tijden voor de hele wereld, zelfs voor Judas, Stalin, Hitler. En de Heilige Geest werkt alleen met die mensen waar het evangelie aan verkondigd wordt. Weer een tussengroep, zou ik bijna zeggen. Volgens mij. Een complete disharmonie in de drie eenheid. Als u denkt dat dit belangrijk is, dan zeg ik wel, ik denk het wel. Want wat zei Jezus? Ik en de Vader zijn Eén. Zullen we daar eens heen gaan? Want dat staat namelijk in Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. Ik en de Vader zijn één. Het is ondenkbaar. Zeker ook uit de context. Johannes hoofdstuk 10 vers 30. Dat we kunnen zeggen dat er een verschil is in missie. Een verschil is in doel. Van het zenden van de zoon door de vader, van de zoon die gaat, en van de Heilige Geest die gezonden wordt. Ze hebben alle drie een verschillende missie, een verschillend doel. Is ondenkbaar. Johannes hoofdstuk 10, vers 30, staat er, ik en de vader zijn één. Maar zullen we even wat terug? De context doorspitten? De context bekijken? We beginnen bij 24. Het is winter. Ja, het staat er eigenlijk vooraan. Hè? Het is winter. Jezus loopt door de tempel, door de zuilengang. En hem wordt de vraag gesteld. En ik heb dat genoemd de ongelofelijke vraag. Ik had ook de ongelovige vraag kunnen doen. Maar de ongelofelijke vraag. Want dit is de beste vraag die gesteld kan worden. Laten we eens in 24 gaan kijken. En dan bouwen we het op naar 30. Context. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem, hoe lang houdt gij onze ziel nog in spanning? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit. Dit is de tijd waar we nu zitten. In Marcus. Een paar maanden, ik denk dat bij Marcus er al dichterbij zijn, want Jeruzalem en hij, wat is het, Jericho, en hij gaat Jeruzalem binnen. Dan komen Bartimaeus nog tegen, die blinde die genezen wordt. Dit ligt ietsje ervoor. We zijn een paar maanden voor Jeruzalem. Helemaal niet zo ver. En Jezus is daar en ze stellen hem die vraag, wel, bent gij de Christus of niet, zeg het ons. Nou, dat is de beste vraag die je kan stellen. Hè? Kruis, bijna in zicht. De beste vraag die iedereen kan stellen met een leerzaam hart. Maar dan komen de ongelovige observaties die de Heer Jezus maakt. En Jezus antwoordde, en ik heb het u gezegd, maar gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn vaders, die getuigen van mij. Hij had dat duidelijk onderwezen. Ga maar eens naar hoofdstuk 5, vers 17. Johannes, hè? Blijf gewoon even in Johannes. Ik hou het enigszins eenvoudig voor je. Johannes is ook het mooiste evangelie in dat opzicht, omdat daar de meeste conflicten naar voren komen. Dat hebben we eerder gezien. 5, vers 17. Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En het werd vrede, of niet? Niet bepaald, hè? Hij had het hun verteld. Mijn vader. Die werkt, ik werk ook. Het is mijn vader. Pak de steen, 8,58. Even iets verder. 8,58. Dit zijn declaraties die zo helder en duidelijk zijn. Jezus antwoordde en zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, eer Abraham was, ben ik. Dit is een declaratie van zijn godheid. Voordat Abraham er was. Jullie zeggen dat je kinderen van Abraham bent. Ik was ver voor. Daar kan maar één iemand zeggen, dat was de Messias. En ik kon nog wel meer tekst daarna halen. En het werd rust, hè? Namen ze niet aan? Oh nee, ze pakte stenen op. Kijk maar eens verder. Ze pakte de stenen op. U mag aannemen, als u ook weer naar hoofdstuk 10 gaat, dat u heen gaat, dat het nu niet veel beter zal zijn. En dat klopt. Als je na 30 leest, ze hadden daar bijna een stenen tekort in Jeruzalem. In de tijd van de Heer Jezus was het goud waard. Een steen. De stenen werden gegrepen, het was ongeloof, ongeloof, ongeloof. Dat is alles wat Jezus hier zegt. Ik heb het u gezegd, gij gelooft het niet, de werken hebt gezien, ik doe ze in de naam van mijn vader, ze getuigen van mij, maar jullie geloven het niet. Vers 26. En hier komt het mes boven. De Heer is niet mild. En wat zegt hij? Gij behoort niet tot mijn schapen, omdat gij niet gelooft. Wat dat dan? Ik ben slinks, hè? Je hoort het bijna niet. Maar ik draai het precies om. Gij gelooft niet, omdat je niet tot mijn kudde behoort. De kudde is bepaald. Die komen tot geloof, anderen niet. Wow. Eenheid in de drie eenheid. Waar de Zoon voor gekomen is. Zullen tot geloof komen. Dat is de kudde waar hij zijn leven voor aflegt. Dat is waar geloof verworven wordt aan het kruis. De Heer zegt, gij gelooft niet. Tuurlijk, want je behoort niet tot mijn kudde. De Joodse leiders behoren niet tot het geschenk van de vader aan de zoon. Ze behoren niet tot de bruid. De vader was aan hen voorbij gegaan. Daarom geloofden ze niet. Die kudde die is voor de grondlegging van de wereld aan de zoon gegeven. Hij neemt hem in ontvangst. Jullie horen daar niet bij. Nu niet. En nooit niet. Wat is dit? Dit is reprobatie. Dit is het tegenovergestelde van uitverkiezing. Hier is God overheen gegaan. Dit zijn de mensen die de Vader niet verkozen heeft. Die behoren niet tot het geschenk van de Vader aan de Zoon. Deze zullen niet geloven. Deze kunnen niet geloven. Deze blijven in de duisternis. Deze willen niet geloven. En ze behoren per definitie niet tot de kudde, want daar vloeit alles uit voort. Die behoort niet tot de kudde. Ik het zo zeggen. Ze geloven niet, omdat ze niet tot de kudde behoren. Wat zeggen de remonstranten? Je behoort niet tot de kudde, omdat je niet gelooft. Die keren het precies om. Ze hebben oorzaak en gevolg omgekeerd. De Heer Jezus zegt, de oorzaak is dat de kudde bepaald is. Het gevolg is, als je niet gelooft, dat klopt, je hoort niet bij de kudde. De remonstranten die zeggen van, ik wil even goed zeggen, hè? Je behoort niet tot de kudde, omdat je niet gelooft. Want geloof, iedereen die heeft de mogelijkheid om bij de kudde te komen, door geloof. Oorzaak en gevolg omgekeerd, maar de Heer Jezus zegt het zelf zo duidelijk. Ik weet niet hoe je het nog helderder kan zeggen dan de Heer Jezus. Gij gelooft niet, omdat gij niet bij de kudde hoort. Dit is volgens mij gewoon een spijker op de kop die erin ramt en zegt van Christus kwam voor een specifiek offer. Er is eenheid in de drie eenheid. De kudde is bepaald, het staat, het is voor de grondlegging van de wereld bepaald. Dit is alles wat Calvijn zegt. Dit is alles wat de reformatoren zeggen. Dit is alles wat de remonstranten naar voren haalden. Oplettend zijn. Ik zag iemand aan met wenkbrauwen. Hij heeft er toch vruchten afgeworpen. Terwijl ik even het fout had. Ja? De woorden van Jezus zijn helder, duidelijk. De kudde staat vast. Die zullen tot geloof komen. Als je niet gelooft, dat klopt. Want je hoort niet tot de kudde. Wat een snoeiharde woorden. Hij zegt het niet mild voor een inside groep. Ja? Zo van, jongens, wij zijn gelovig. Dat klopt ook wel. Wij behoren tot de kudde die de Vader aan mij gegeven heeft. Ik sterf voor jullie. Zij niet, maar die vertellen. Open uit. Nee. Hij gooit gewoon de bommen en de handgranaten erin. Pff, dit is het. De kudde is bepaald. Gij gelooft niet. Natuurlijk, je behoort niet tot de kudde. Wat voor kudde heeft de Heer? De Heer heeft een gehoorzame kudde. Gehoorzame schapen. 27. Mijn schapen horen naar mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. Alle schapen horen naar mijn stem. Ik ken ze en ze volgen mij. Alle schapen kennen de Heer. Er is die persoonlijke relatie. En dit is wat de Heer ook zegt. Mijn schapen. Dit is die exact dezelfde groep, dezelfde kudde. Ze horen de Heer. Ze horen zijn stem. Ze horen de stem van de goede herder. Dit is hoofdstuk 10, hè? Dit gaat over de goede herder in de versen daarvoor. Dit is wat de Heilige Geest, die zorgt dat de schapen van de kudde bijeengebracht worden. De Heer zegt, dat is mijn kudde, ik ken ze. En dat ik kennen is een speciale, intieme liefdesband. Die tussen de herder en de kudde is. De Heer zegt, ik ken ze. We gaan maar eens even terug naar Johannes, hoofdstuk 14, hoofdstuk 10, vers 14 en 15. Hetzelfde hoofdstuk, 14, 15, het Bijbeltje open heeft. Je zal het hoofd naar beneden gaan, dus dat verheugt mij. Dat zegt de Heer, ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. Dat is behoorlijk bezittelijk, hè? En dan zegt hij niet. En wat zegt hij dan nog? De mijne, die kennen mij. Hij zet eerst zichzelf voorop. Mijn kudde, die ken ik. En de kudde, mijn kudde kent mij. De mijnen kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken, zet ik mijn leven in voor de wereld. Goed zo. Maar de schapen, daar komen we nog een keer op terug. Dit vers neem ik aan. Ik weet nog niet waar ik heen ga, maar hier is nog wel het nodige over te zeggen. Zien we dat? Het zijn gehoorzame schapen, er is die relatie, er is weer die eenheid waar de Heer Jezus alles afbakend wat daar buiten legt en zegt van, dit was aan mij gegeven voor de grondlegging van de wereld. Vers 28. Hier diezelfde garantie aan de schapen. Ja? Het zijn gegarandeerd schapen. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan. In eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Dit is een declaratie. Ik ben weer terug bij 28. Hè? 10, 28. Ja. Dit is een declaratie die we ook net terugzagen in hoofdstuk 6. Ik geef hun eeuwig leven. De herder zorgt dat de kudde bijeen blijft. En hij gaat tot het uiterste om dat te bewerken. Geen schaap gaat verloren. Hij doet alles wat nodig is. Wel, wat is nodig om ons eeuwig leven te geven? Het kruis. voor de kudde. Ik leg mijn leven af voor de kudde. Elk schaap dat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, krijgt van de Zoon eeuwig leven. Daar is de Heer plaatsvervangend voor gestorven. Daar is Hij plaatsvervanger en daar alleen. Geen enkel kan er afvallen, geen enkel kan verloren gaan. Die is, wat staat er dan zo mooi, ze zijn, niemand zal ze uit mijn hand roven. Als er ook maar één schaap was, dat uit de hand van de Heer verloren kon gaan, was die geen goede herder. Zie maar hoe belangrijk de essentie die ik hierop wil maken, is dat het met de naam, de reputatie van onze waardigheid en de waardigheid van onze verlosser te maken heeft. Dat als wij zeggen, hem komt alle lof en eer toe, laten we dan ook in onze theologie precies worden. En exact. Omdat ik niets anders zie dan dat God een heel exact geschenk aan de Zoon geeft. De Zoon er alles voor doet om zijn leven aan te geven. En hoeveel vragen daar ook achterweg komen. En hoe dat ook voelt, moet ik eerlijk zeggen, interesseert mij geen klap. Als de Zoon maar de eer krijgt en toekomt. Dat stond hoger dan mijn gevoel en mijn beleving over hoe dit uitwerkt. Dit is de kudde waar de Zoon voor stierf. Er is niemand zo sterk als de herder zelf. We zijn in zijn hand. Niemand kan ze eruit roven. Tuurlijk niet. Wat de Heer Jezus dan moet zeggen. Niemand kan ze uit mijn hand roven. Tuurlijk niet. Hij heeft ze ontvangen. Hij heeft ze aangenomen. Ze zijn in hem geplaatst. En ja, we gaan nog naar Efeze. Dan kunnen we dat nog zien. Nee, nu nog niet. Oh, rustig, rustig. Kan het nu al zien. Ja. Tuurlijk kan niemand ze roven uit zijn hand. Dan hoor ik mensen die zeggen, maar je kan er zelf uitspringen. Ik heb dat gehoord. Wat voor theologie is dat? Waar vind ik dat in mijn Bijbel terug? Je kan er zelf uitspringen. Sterker nog, oké, als je uit de hand van de Zoon kan springen. Gaan we naar vers 29. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, dan begrijp je nu waarom ik kudde en uitverkiezing allemaal aan elkaar koppel, omdat hier wederom de term gebruikt wordt van gegeven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft. Oh, gaat alles te boven. Dat kun je toch wel voorstellen. Hè? Als de Vader iets aan zijn Zoon geeft. God de Vader en God de Zoon. Er is geen hoger geschenk wat de Zoon kan ontvangen. Dan het grootste geschenk van de Vader. En wat zegt de Heer Jezus dan? En niemand kan het roven uit de hand van mijn Vader. Oké, ik wil je uit de hand van de Heer springen. Prima. Dan moet je ook nog langs de God de Vader. Kun je daar ook uitspringen? Dan ben je God zelf. Dat niet wat je verklaart? Dan heb jij je troon hoger dan het noorden gezet. Dat is Jesaja 14. Degene die dat gepoogd heeft, die zat er een eeuwigheid in de afgrond belanden. Zijn naam was Satan, Beelzebul. Het is, ik zal niets anders zeggen, het is een vloek. Iemand die kan zeggen dat hij uit de Vaders hand kan springen. Want de Heer zegt, niemand kan dat. Dit is ongeloof, iemand die dat zegt. Of het is slechte theologie, die niet goed gevoed is. Maar als je doordenkt, is dit een klap in het gezicht van een hemelse Vader, die een bruid voor de grondlegging van de wereld een kudde aan zijn Zoon geeft. En de Zoon die zegt, ik neem dat, Vader. En ik ga daarvoor aan het kruis en dat is uw kudde. Geen van, ik zal niet één af laten vallen. Sterker nog, ik zal ze allemaal opwekken ten jongste dagen, dat ze tot in heerlijkheid u zullen loven en prijzen en aanbidden en mij en de drie eenheid en glorie. Glorie voor het lam lezen we dan hier in Openbaring. Het kan toch niet zo zijn dat de Vader binnenkomt en rondkijkt in de troon zat in de hemel en zegt, ik mis er een. Ah ja, die is onderweg uit mijn hand gesprongen. Ga terug, ja, dat kan niet meer. vind dat triest. Als je bij zijn kudde behoort. Want zekerheid geeft van rust. Niet als elite. Ik kan zeggen dat ik bij het geschenk mag horen van de vader aan de zoon. Dat is geen recht, dat is een voorrecht. Zoon heeft alles in ontvangst. Het wordt zijn volle eigendom. Niemand kan het aanpassen. Er is geen enkele aanpassing mogelijk voor de kudde, voor de bruid. Dat staat vast. Het staat vast. En dan die grote declaratie in vers 30. Ik en de Vader zijn één. Nou, als ik dit alleen behandel, zoals ik gedaan heb, waarschijnlijk in de theologiecursus. Wat zeggen we dan? Wel, ik en de Vader zijn één. Ze zijn één in essentie. Ze zijn één in wezen. God de Vader is gelijk aan God de Zoon in zijn goddelijk wezen. Ze zijn allebei soeverein, ze zijn allebei absoluut genadig, volmaakt heilig, heersend over alles. Ze zijn allebei volwaardig God. Er is alles wat de Vader is, is de Zoon, ook al zijn ze twee verschillende personen. Volledig hetzelfde in hun natuur, in hun wezen, liefde, genade, barmhartigheid, rechtvaardigheid, eeuwigheid, glorie. Alles zijn ze gelijk, maar wacht even, zeg ik dan. Dat is waar. Maar is dat alles vanuit deze context? Nee. De context voegt daar in mijn optiek een gedeelte aan toe. Dat ze één van doel zijn. Één van missie. Dat alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, de Zoon ontvangt en zegt, niets daarvan zal het eind niet. Dat is hetgeen waar ik voor naar de wereld kom om voor te sterven en mijn leven voor te geven en niets zal daarvan afvallen. Wij zijn één in doel, één in missie, één in plan, één in raadsbesluit. Wat de Vader nastreeft, streeft de Zoon na. Wat de Vader verkozen heeft, neemt de Zoon aan. En wat de Vader weigert, weigert de Zoon. Ik en de Vader zijn één. Mensen, toen Christus naar het kruis ging om een specifiek offer te betalen voor zijn uitverkorenen, is gegrondvest in de leerstelling van uitverkiezing. Ik hoop dat u het ziet. En ik heb de uitverkiezing eens een keer van Gods perspectief laten zien. En niet van ons menselijk hartje. Oh. Dit is een declaratie van de glorie van God. Die al wijs is. En die inderdaad een volmaakte liefde heeft naar zijn Zoon. En voor zijn eer in glorie en heerlijkheid een bruid, een kudde. Gekozen heeft, aan de Zoon gegeven heeft. En de Zoon zegt, daar wil ik voor sterven. Specifiek bepaalde verzoening, of beperkte verzoening, is gegrondvest in de Vader die koos en de Zoon die ontvangt. Zien we dat? Ik hoop dat uw fundament hier gelegd wordt. Aan hoofdstuk 1 van Efeze, kort en krachtig. Ik heb er geen outline bij. Maar we gaan er wel even doorheen. Dit is een glorieus hoofdstuk. En u proeft het al waar we heen gaan. Dit zijn 14 versen. En ik ga ze niet alle 14 lezen. Die tijd is ons niet gegeven. Dat is niet mijn doel. Ik denk dat ik op een gegeven moment ook genoeg onderwijs gegeven heb. Dat ik ook moet kunnen verteren. Maar hier zit zoveel in deze eerste versen. Als je het goed bekijkt is het namelijk... Ik pak ze er zelf even bij. Niet alles uitgeprint. Ik zit nog in Hebreeën. Galaten 5, Efeze hoofdstuk 1. De eerste 6 versen. 3 tot 6. Gaat over God de Vader. Kijk maar eens bij 7. In hem hebben wij verlossingen. Dat was de geliefde waar vers 6 van eindigt. Dan gaat het over op Christus. En dan wordt de hele verzoening daar nog eens een keer flink uitgehamerd met alle rijkdom. En dan vanaf vers 13 gaat het naar de Heilige Geest, 13 en 14. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. We gaan hier heel kort doorheen. Het enige wat ik wil zeggen, Vader, Zoon en Heilige Geest, zijn in perfecte harmonie. Laten we beginnen met onze speurtocht in Efeze hoofdstuk 1 vers 3. Gezegend zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegeningen of zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft. Iemand die nog graag een second blessing wil ontvangen, die is er wel, maar die komt niet uit de hemel. Want we hebben alles al. Ziet u dat? Maar die zegen komt niet zomaar naar ons toe. Hoe is die zegen? In Christus. Vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd. Dit is plaatsbepaling gedaan voordat de reis begon. Zie je dat? Bestemming gegarandeerd voordat de reis was aangevangen. Tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Dit is wat de Vader declareert. Waarom ik ook kan zeggen, dat geschenk wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, heeft hij voor de grondlegging van de wereld al in Christus geplaatst. Christus kwam met al de zijnen, al bij wijze van spreken, in hem naar de aarde. Het was al gedaan, het was al zeker, het was al een feit, het was in Christus. Alles staat hier in Christus. Zeg ik, daarom ging Christus ook aan het kruis voor iedereen die in hem geplaatst was. Vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving. Van de overtreding. Kunt u zich dat voorstellen? Het is alleen in Christus. En alleen voor de mensen die in hem geplaatst zijn. Voor de grondlegging van de wereld. Die verlossing hebben. Waar het bloed voor gevloeid heeft. Is dat niet eenvoudig te begrijpen? Dat alles in hem is. We zijn in hem geplaatst. Verkozen. Geplaatst. En ze zijn in de geliefde. Begenadigd. En hoe komt die begenadiging naar ons toe? Vers 7. In hem hebben wij verlossing. Omdat wij in hem geplaatst zijn. In hem is de plaatsbepaling gedaan. Door zijn bloed. Nou, dat is het kruis. De vergeving van onze overtredingen. Daarvoor ging hij naar het kruis. Vers 11 en 12. In hem die ook het erfdeel ontvangen hebben. Waartoe wij tevoren bestemd waren. Het is weer in hem. Het is in Christus. Dat wij dat erfdeel zullen ontvangen. Waartoe wij bestemd waren. Krachtens het voornemen van de Vader. Die alles werkt naar de raadsbesluit van zijn wil. Dat was hetgeen wat de Zoon kwam uitvoeren. De Vader had een raadsbesluit gemaakt. De Zoon gaat het uitvoeren. Ik ben hier gekomen om de wil van mijn Vader te doen. De hele context knalt. Is een explosie van de heerlijkheid van God in de verlossing. Van een ieder die in hem is. Er is geen druppel bloed wat verloren gaat. Er is geen losprijs voor de wereld, maar voor een ieder in hem. Vers 13. In hem zijt ook gij. Nadat het, we hebben het net al gelezen. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis hebt gehoord. Tuurlijk. Want hij was... Mensen waren in hem al voorbestemd. En Christus had in hem zelf aan het kruis betaald. En in hem, zei ook gij, nadat gij het woord der waarheid had gehoord, de evangelie van ouders. In hem, zei ook gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. De Heilige Geest werkt met exact dezelfde groep. Hij verzegelt exact al de mensen die in Christus zijn. En niet meer. De Heilige Geest is aan het onderpand. De Erebon. De verlovingsring. Letterlijk een verlovingsring. Letterlijk maar. Wij behoren toch tot de bruid. Het is een verlovingsring. Die we inwisselen. Bij het bruiloftsmaal. Het lam. Waar we iedereen tegenkomen die in hem geplaatst was. Waar we iedereen tegenkomen. Waar hij inderdaad kon zeggen. In mij. Want dat waren ze toen ik aan het kruis ging. Alles is in Christus. De uitverkiezing is in Christus. De voorbestemming is in Christus. De verlossing is in Christus. De vergeving van zonde is in Christus. De waarheid die gegeven wordt is in Christus. De verzegeling is in Christus. Alles is in Christus. En waarom? Omdat Christus het object van de liefde van de Vader was, is en altijd zal zijn. Hij heeft een bruid gekregen voor de grondlegging van de wereld bepaald. Christus gaat volledig akkoord. Eenheid. In de drie-eenheid. Het is een verkiezende liefde. Maar het is ook een verlossende liefde. Het is een eeuwige liefde van de Vader voor de Zoon. Geweldig iets. Begrijpt u dat ik durf te zeggen? Dat we eigenlijk alleen maar kunnen zeggen. God redt zondaren. Hij doet veel meer. Dan God maakt het mogelijk dat zondaren verlost kunnen worden. Het ene is een stevige bak koffie. En de ander is de koffie. Het ruikt ernaar, maar het proeft er niet ernaar. Laat ik eindigen met meneer Packer. J.I., en ik spreek dat altijd op zijn Engels uit, J.I. Packer, maar J.I. Packer, ik lees te veel daarin. J.I. Packer, die schreef iets over de vijf punten van de reformatoren, van de contra-remonstranten, die ik vorige week aan het eind heb opgeschreven. En ik lees het gewoon voor, dan kunt u even rustig luisteren. De vijf punten die naar voren komen bij de synode van Dort zijn apart opgeschreven, weten we het nog? Onvoorwaardelijke uitverkiezing? Nee. Totale verdorvenheid, onvoorwaardelijke uitverkiezing, beperkte verzoening, onweerstaanbare genade en de volharding van gelovigen. Tulip, in het Engels. Packer zegt, die vijf delen vormen eigenlijk één geheel. Je kan ze niet apart zien, het is één geheel. En heel eenvoudig kunnen we dit verwoorden met God redt zondaren. Daar heb ik mijn titel vandaan voor deze serie. God redt zondaren. God, de ware drie-enige God, zegt Packer. Vader, Zoon en de Heilige Geest. Drie personen die in volmaakte, perfecte harmonie samenwerken. In een soevereine wijsheid, in absolute kracht en in een volmaakte liefde. Om de verlossing van een verkoren groep, een verkozen groep, mensen ook werkelijk te verwezenlijken. De Vader verkiest, de Zoon doet wat de Vader hem opdraagt in de verlossing. En de Heilige Geest werkt in opdracht van de Vader en van Zoon. Door alle mensen die uitverkoren waren te vernieuwen. Dat is God. Red. God doet alles. Van begin tot eind. Dood in zonden tot heerlijkheid bij hem. Hij plant. Hij verwezenlijkt. Hij verklaart de weg van de verlossing. Hij roept. Hij trekt. Hij rechtvaardigt. Hij heiligt. Hij verheerlijkt. Hij houdt vast. Dat is red. God redt, en het laatste zegt Packer, zondaren. Zij die dood waren in zonde, waren schuldig, vies, hopeloos. Totaal levend in onvermogen. Volledige krachtloosheid om ook maar één vinger op te heffen. Om Gods wil te doen. Of om zijn eigen lot te verbeteren. Ik denk dat Packer gelijk heeft. Heel mijn hart. God redt zondaar. Hij ging naar het kruis voor een beperkte groep. En hij maakte daarvoor een onbeperkte verzoening. Zodat zij eeuwig leven konden krijgen. En hij ze aan het de jongste dagen op zou doen laten staan. En dat hij het ware zijn bruid in ontvangst kan nemen. Hij kan zeggen, Vader, ik heb ze allemaal. Geen één is er verloren gegaan. Want alleen dan kunnen we stellen, is het tot lof en verheerlijking van zijn naam, is het niet? Alleen dan komt hem de volle ere glorie. Nou, Vader, het onmogelijke heeft u gedaan. God redt zondaren. Met uw woord zegenen tot onze harten. Mag het fundament van de verlossing verder gebouwd worden in ons denken. Mogen wij de uitverkiezing eens van een andere kant bekijken vanuit uw perspectief. Het geschenk van u, o Vader, aan uw Zoon. En dan kunnen wij alleen maar zeggen, Heer, wij staan in verwondering. En prijzen uw grote naam. Dat wij door u verkoren zijn. Bestemd in Christus. Dat Christus aan het kruis gegaan is voor ons. En voor ons alleen om onze zonden te betalen. In alle volheid. De Heilige Geest in volmaakte harmonie. Ons getrokken heeft. Tot het wonderbare licht. Zodat wij eeuwig leven krijgen. De jongste dagen opgewekt worden. Oh, niet voor onszelf, maar zodat de kudde, de bruid, alles wat de Vader aan de Zoon gegeven heeft, dat de Zoon er als het ware fier op mag zijn. De mijne. De mijne kennen mij. De mijne horen naar mijn stem. Als er hier mensen zijn die uw stem nog niet gehoord hebben, Heer, trek hen. Haal de trots weg, open hun ogen. Pak hun als het ware beet, Heer, in hun geestelijk leven. Richt hen op, want ze zijn dood in hun zonde. En mag hun wil aangespoord worden, Heer, op dit moment. Zodat ze zich naar u wenden. Zodat de kudde werkelijk één mag zijn. Er niemand verloren mag gaan. En als ze dan verloren gaan, Heer, dan is dat niet met een glimlach op ons gezicht. Dat weten we ook, Heer. Dat u dat zo bepaald heeft. Ons hart gaat naar hen uit. Maar Heer, uw genade is ook zo groot dat het niet een kleine groep is. Het zijn er velen. 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 Dank u voor dit geschenk. Dank u voor deze wonderbare studie over de eenheid en de drie eenheid.